Goedemorgen, broeders en zusters. Van harte welkom in deze eredienst. Ook de mensen die deze dienst later beluisteren via onze internetpagina. Onze voorganger vanochtend is de heer Van der Laan. En we hebben nog één mededeling. Aanstaande donderdag is er een bijbelstudie door dominee Maliepaard bij Erik Tinga thuis. We wensen u een gezegende dienst toe. Het intochtslied, of het keuzelied, is uit de evangelische liedbundel 186a, 1, 2 en 3.
Goedemorgen gemeente, fijn dat u er bent. U heeft er ook behoefte aan om God te loven en te prijzen en Jezus te prijzen voor het grote werk wat Hij voor ons gedaan heeft. En als gemeente van Hem wil Hij ons bekendmaken wat Zijn bedoeling is met de gemeente. En voor een groot deel weten wij dat al vanuit de Bijbel, het woord. Het overige zal Hij ons openbaren als we Hem erom vragen. En dat kunnen we zingende doen met Psalm 25, versen 2 en 7. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vers 7 zegt ons dat we zijn verborgen omgang moeten vinden. Maar als we die vinden, zullen we ook het heilgeheim weten. Laten we zingen, Psalm 25, versen 2 en 7.
Leer mij, O die zijn verleden.
gelegenheid voor een persoonlijk stilgebed. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Laat ons bidden. Voor u belijden wij, almachtige God en hemelse majesteit, voor heel uw gemeente en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en daad. In het kwade dat wij hebben gedaan, in het goede dat we hebben nagelaten. Ontferm u over ons, vergeef ons onze zonden en geef dat wij u mogen dienen. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Geef ons uw genade. Breng ons in het reine met u en met elkaar. Vernieuw daartoe ons leven door Christus onze Heer. Amen. De Heer heeft in zijn genade het volgende tot zijn volk te zeggen. En dat is niet alleen Israël, maar het nieuwe volk in Christus, dat zijn wij. En dat doet hij door de profeet Jesaja, die zegt in hoofdstuk 1 vers 10 tot 20... Hoort het woord des Heren, bestuurders van Sodom, neigt uw oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra. Maar Sodom en Gomorra, die waren toch al lang omgekeerd. Dus als de Heer deze woorden gebruikt, is het niet zo best als hij met een vermaning komt en ons vergelijkt met Sodom en Gomorra. Waartoe dient mij de menigte uw slachtoffers, zegt de Heer. Onverzadigbaar ben ik van de brandoffers van rammen en van het vet van de meskalveren. En aan het bloed van stieren, schapen en bokken heb ik weinig welgevallen meer. Wanneer gij komt voor mijn aangezicht, wie heeft dit van u verlangd, mijn voorhoven plat te treden? Ga niet voort met huichelachtige offers brengen, gruwelijk reukwerk is het mij. Nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten, ik verdraag het niet, onrecht met feestelijke vergadering. Uw nieuwe maansdagen en uw feesten haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn mij een last, ik ben moeder ze te dragen. Dat was in eerste instantie gericht naar het volk Israël. Maar als wij gaan kijken wat we gedaan hebben met het feesten als kerstmis, als met Pasen, moeten we eens ernstig nadenken of de Heer de God ook niet door ons spreekt in dat opzicht. Wanneer gij uw handen uitbreidt, en dat betekent dit doen, opheffen naar de hemel, verberg ik mijn ogen voor u. Zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Uw handen zijn vol bloed. Leer goed te doen, tracht naar recht. Houd de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees en verdedigt de rechtszaak der weduwe. Een onderwerp waar Jezus altijd op terugkwam. En dan komt God met zijn genadevolle gedachten naar ons toe. Kom toch, zegt hij dan. Laat ons te samen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, dat is een hoogrode kleur. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn. En karmozijn, dat is een insect en dat heet kermes en daar maakte men purper van. Ze zullen wit worden als witte wol. Als gij gewillig zijt, luister. Zult gij het goede van dit land ervaren. Maar als gij weigert en weerspannig bent, zult gij door het zwaard verteerd worden. Want de mond des Heren heeft het gesproken. Vanuit dit Bijbelgedeelte mogen we vaststellen dat een ieder die zijn zonden eerlijk en oprecht beleidt en berouw heeft van zijn zonden, krijgt vergeving van zonden. God omarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen in Jezus' naam. Moet de intentie wel zijn om een goed, beter en geheiligd leven te willen voeren. Laten we zingen Psalm 25, de versen 6 en 10. Hoe moeten we dan wel leven? Nou, dat lezen we in Romeinen 12, versen 9 tot 21. Na dit gedeelte lezen we, of zingen we, gezang 255, versen 1, 2 en 3. Er staat een pericoop boven en er staat opwekking tot liefde. De liefde zij ongeveinsd, wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld. In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent wie en vervloekt niet. Wees blijde met de blijden en weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind, niet zennende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zo spreekt de Heer. Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Vurige kolen, u weet wat het is? Iemand beschaamd maken, hè? Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover Paulus. Woorden uit Gods woord ter lering en ter vermaning, want het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een oprecht geloof, zo schrijft Paulus in 1 Timotheus 1 vers 5. Zingen we het aangegeven lied. Thank you. zullen we God vragen of Hij vanmorgen met zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn. Gij almachtige, krachtige, waarachtige God, heilig, 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 Gij alleen zijt heilig. Gij alleen, de Allerhoogste Heer, Jezus Christus met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. U komt alle lof toe en alle eer. Wij loven U en wij zegenen U. Alleen U willen wij aanbidden en verheerlijken. Wij verheffen onze stem om samen met allen die vanmorgen weer naar uw huis zijn gekomen, door u te worden aangeraakt, door u te worden verlicht, met uw Heilige Geest te worden bezield. Laat stralen in onze harten het onvergankelijke licht van uw goddelijke kennis. Open de ogen van ons verstand, zodat wij uw blijde boodschappen vatten, wij die onder uw genade zijn. Wij willen ons denken en doen u laten welgevallen, want Gij zijt het licht van onze zielen en onze lichamen. Jezus Christus onze Heer. Daarom prijzen wij u samen met de Vader in eeuwigheid en met al de algoede en levenmakende geest, nu en altijd en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Kom met uw scheppende geest ook dit uur in ons midden. Amen. Gesprek met de kinderen. Hebben jullie interesse in een verhaal? Ik heb trouwens een heel lang verhaal vanmorgen hoor, maar goed. Dat hoeft niet, mag wel. Dit is ook gelijk voor de volwassenen in de kerk, want ik vind altijd, je moet altijd op een eenvoudige manier moet je bepaalde dingen kenbaar maken. Maar leuk dat jullie toch even de moeite genomen hebben om even naar voren te komen. Ik heb vroeger op school een heel leuk liedje geleerd. En dat liedje dat heet, Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend. Ik denk dat de ouderen onder ons dit wel kennen. Kennen jullie het ook? Nee, nooit van gehoord? Nou, dat gaat ongeveer als volgt. Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend. Geen oog kan hem aanschouwen, maar hij ziet ieder kind. De hemel is zijn vaderland, hij is des Heeren afgestaan. Nou, wat ik ermee wil zeggen is dit. Jezus, die is met Kerstmis, is die op aarde gekomen en die is natuurlijk gegroeid. Eerst als babytje, toen als kindje zo groot als jullie. En toen was hij ongeveer een jaar of 30 en toen ging hij prediken, toen ging hij op reis door het land heen. Hij ging op preektournee, zou je kunnen zeggen. En hij heeft ook aan kinderen laten zien dat hij heel veel van kinderen houdt. En op een bepaald moment toen zeiden de discipelen van, hé, Jezus, heb geen tijd voor jullie, moeders weg, kinderen weg, want wij zijn met grote dingen bezig van het koninkrijk. Voor zover ze dat zelf snapten dan, op dat moment. Maar de kinderen die waren niet welkom. En toen zegt Jezus, denkfout. Laat de kinderen tot mij komen. En hij nam heel speciaal voor kinderen extra de tijd van, kinderen zijn bij mij welkom. En wat deed hij toen? Wie weet dat van jullie niet. Toen de kinderen bij hem kwamen, toen deed hij iets heel bijzonders. Ja, hij zegende de kinderen. Ja, heel duidelijk dat hij dat op dat moment deed. Dat deed hij bij de volwassenen niet, maar hij zegende de kinderen wel. Nou, kinderen zijn de toekomst. Nou, dan heb je nog een volgende couplet daarvan. Ik ga hem niet zingen hoor. Maar wat Jezus ook heel graag wil, hij is nu in de hemel. Ja, maar waar hij heel graag wil zijn, dat is in alle huizen waar kinderen vrolijk zijn en zijn. En die kinderen die de vader en moeder dan heel erg lief hebben, van hen houden. Maar ook Jezus zeer beminnen, heel erg lief hebben. En daar komt hij graag dag en nacht en houdt over het kind de wacht. Je zou er bijna ook een slaapliedje van kunnen zingen. Nou, en dan komt het derde couplet van gaat het kind ter ruste. Die vriend, dus Jezus, die verlaat je echt niet. Als jij je ogen dicht doet en lekker gaat slapen, dan houdt Hij over jou de wacht. En Hij zorgt ervoor dat jou niks gebeurt. En als je morgens vroeg en weer wakker wordt, dan hoop je dat je zegt van, goedemorgen Heer Jezus, daar ben ik weer, dankjewel voor de goede nachtrust. En gaat u vandaag ook weer met me mee. Dat is eigenlijk het verhaal, ook voor de volwassenen. Mogen jullie verder tekenen kleuren. Ja, dankjewel.
Ja, dat is ook zoiets.
Ik heb vanmorgen heel wat schriftlezingen, lieve mensen. Laat ik beginnen met de schriftlezing uit Markus 1, vers 29 tot 39. Dat is ongeveer wel zo het begin van Jezus' beginnende preektournee. En dan staat er in vers 29. En terstond uit de synagoge gingen zij naar het huis van Simon Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder, dat woordje moet u eens even in uw hoofd opnemen. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed en terstond spraken zij met hem over haar. En hij kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op met de koorts, verliet haar en zij diende hem. Toen het nu avond werd en de zon onderging, brachten zij tot hem allen die ernstig ongesteld waren en bezeten. Ik leg even wat uit met deze tekst, want een dag duurt bij de Joden van 's avonds tot 's avonds, hè. En de fariseeën hadden gezegd van Jezus, als je Jezus volgt, heb je dus een probleem met ons, want dan word je de synagoge aangeknikkerd. Dus ze moesten wachten tot donker was en toen konden zij pas de zieke brengen. Even ter toelichting. 25 uur? Oké. Okay.
Dat er geen foutje gemaakt wordt.
Ja, precies, ja. Even kijken hoor, was het? En de gehele stad was de hoop gelopen bij de deur. En hij genas velen die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten. En vele boze geesten dreef hij uit en hij liet de geesten niet toe te spreken omdat zij hem kenden. En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten en ging heen naar een eenzame plaats en bad al daar. Maar Simon en die met hem waren gingen hem achterna en zij vonden hem en zeiden tot hem, alles zoeken u. En hij zeide tot hen, laten wij elders heen gaan, naar naburige plaatsen, opdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij ging prediken in de synagogen in geheel Galilea en de boze geesten dreef hij uit. In Lucas, daar staat ongeveer hetzelfde, maar dan een heel klein stukje, in vers 42, hoofdstuk 4, vers 42, daar schrijft Lucas, en toen het dag geworden was, vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. En de scharen zochten hem en kwamen tot hem en trachten hem tegen te houden, opdat hij niet van hen zou heen gaan. Maar hij sprak tot hen, ook aan de andere steden moet ik het evangelie van Gods koninkrijk verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Judea. Nou, en als ik het heb over Jezus gaat op preektournee, dan heeft hij ook vanmorgen zeer zeker iets te vertellen wat wij in navolging van hem moeten doen. En dat staat geschreven in Matthäus 28, vers 16 tot 20. En dat is na het leven van Jezus, op het moment dat hij van ons afscheid gaat nemen. En dan zegt hij het zogenaamde zendingsbevel. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar ze Jezus, wat Jezus hen bescheiden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen en maakt alle volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En leert hen onderhouden al datgene wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Nou, en om de evangelistenreeks even compleet te maken, Johannes, die zegt ook nog iets. Jezus die komt hen opzoeken, de discipelen, en dan zegt Jezus nogmaals, vrede zij u. Dat was een geëikt woord waar Johannes vaak mee terugkomt. En dan zegt hij, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En dan moet u even bijdenken, met alle volmachten daarbij. Ja, dat waren de schriftlezingen, laten we zingen het lied nummer 79 uit het liedboek. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Ze komt drie keer voor in de Bijbel. De schoonmoeder van Petrus. In Matthäus, Marcus en Lucas. En ze heeft geen naam gekregen van de evangelisten. En dat kan ik me nog wel voorstellen bij Matthäus en Lucas. Maar bij Marcus eigenlijk niet. Want het hele evangelie van Marcus is eigenlijk meer en meer gesouffleerd door Petrus. Wat stelt het woord schoonmoeder voor? Moeten we er meer achter zoeken, achter dat woordje schoonmoeder? Worden wij misschien aangesproken door het woordje schoonmoeder dat je ook dienst kunt doen of in dienst kunt zijn van Jezus Christus als je getrouwd bent en een gezin hebt en kinderen hebt? In mijn overdenking van vanmorgen laat ik deze schoonmoeder eens aan het woord. Ik zeg niet dat het zo gebeurd is wat ik allemaal vertel door haar. Maar het zou best wel eens zo kunnen gebeurd kunnen zijn. Nee, die dag zal ik nooit meer vergeten. Maar laat ik bij het begin beginnen. Op een dag waren Petrus en Andreas 's morgens vroeg gaan vissen. Het leven had zo zijn normale verloop die dag, althans, dat dacht ik. Maar het kwam helemaal anders. Aan het eind van de middag kwamen Petrus en Andreas opgewonden thuis. Wat was er gebeurd? Toen zij aan het meer aan het vissen waren geweest, was er een rabbi langsgekomen. En die had hem min of meer opgedragen van, volg mij. Petrus en Andreas hadden elkaar aangekeken. En toen naar de man op het strand. Hij wachtte op ons, zei Petrus. Het was net alsof hij op ons wachtte. Dat wij dat zouden doen. En we hadden er geen weerstand tegen. Ja, en toen werd me laten vallen. We zijn maar met hem meegegaan. Mijn mond viel open van verbazing en ik kon geen woord uitbrengen. Mijn dochter, Petrus' vrouw, keek hem met grote ogen aan. En ik kreeg niet eerst weer de tegenwoordigheid van geest terug. En ik viel tegen hem uit. Maar Petrus, hoe stel je dat nou voor? Het land is in oorlog. En wie zal de kosten gaan verdienen? En wat gebeurt er met het bedrijf? Petrus, vertel me, wie zorgt er voor jouw vrouw en jouw kinderen? Petrus, je hebt plechtig beloofd voor haar te zullen zorgen. Petrus, de Romeinen zijn overal in het land en houden al die Joodse rabbies in de gaten, omdat het oproerkraaiers zijn. Petrus, je loopt gevaar. Oh, ik was laaiend op hem. En hij, Petrus, stond mij verstoord aan te kijken. Hij was verward. Zo had hij zijn schoonmoeder nog nooit gezien. Nee, vind je het gek? Je wilt toch het beste voor je kinderen? Wie is die Rabbi Petrus? En waar komt hij vandaan? En hoe heet hij? Hij komt uit Nazareth. Jongen, Nazareth, kan daar nou iets goeds vandaan komen? Dat gehucht, en dat gaat zomaar mee. Ik begrijp helemaal niks van jou, Petrus. Dat had ik nooit achter jou gezocht. Petrus, ik smeek je. Doe het niet. Ook mijn dochter is urenlang met hem bezig geweest. Maar het mocht niet baten. Zijn besluit stond vast. Niet dat hij niet twijfelde. Oh jawel. Maar hij had er een goed gevoel over. En dat alles gebeurde zo'n 2 weken geleden. En in die 2 weken zijn Petrus en Andreas vaak met hem mee geweest. En dan kwamen ze af en toe thuis om mee te helpen. Dat wel. En ook gingen ze wel 's nachts eens vissen. En brachten ze 's avonds de vangst weer thuis. Of 's morgens. En dan waren ze weer weg. Met de rabbi mee. Ik had behoorlijk de P'en op, Petrus. Dat mag je best weten. Ik meet hem. Ik negeerde hem. Ik had even geen boodschap aan hem. Echt niet. Mijn dochter kon het ook maar moeilijk accepteren. Ook zij maakte zich zorgen. De spanning was te snijden thuis. Ik sliep bijna niet meer. Ik kon geen oog dicht krijgen. Overdag had ik hoofdpijn. Nee, het ging niet goed met mij. Toen hij op de vooravond van die bewuste dag thuis kwam en vertelde dat de rabbi van hem op Sabbat in de synagoge het woord zou uitleggen, of we meegingen. Ik had er geen behoefte aan deze man te ontmoeten, laat staan hem te horen. Wat kan ik van iemand verwachten die mannen opstookt, die mannen aanzet hun vrouwen te verlaten en achter hem aan te komen? Wat kan ik van hem verwachten? Tegen de morgen viel ik in slaap. Tegen de middag werd ik wakker vanwege het lawaai in het huis. Ik was kletsnat van het zweet en mijn gezicht gloeide en ik voelde me zwak en ellendig, niet in staat om op te staan. Mijn dochter maakte zich ook al zorgen en kwam kijken. Je hebt koorts, man. Ik knikte en ik vroeg mijn dochter, wie zijn hier allemaal binnen? Petrus, Johannes, Andreas, Jacobus en Jezus van Nazareth. Wat? Is die hier binnen? Ja, en ik heb hem ook al gesproken. Een heel aardige man. Heel bijzonder, heel vriendelijk. En Petrus vertelde dat hij de dorpsgek van zijn stemmen had genezen. Wil je hem ook niet zien? Nee. En ik draaide me om. En mijn dochter die verliet de slaapkamer. Maar het was me niet ontgaan dat mijn dochter een milde houding ten opzichte van Jezus had ingenomen. En dat maakte me eigenlijk toch ook wel nieuwsgierig. Een poosje later ging de deur open. Ik draaide me om. Ik keek regelrecht in de ogen van die rabbi. Hij stond dan in de deuropening en hij glimlachte. Hij kwam naar mij toe en pakte mijn hand stevig vast. Hij bestrafte de koorts. En wat er toen met mij gebeurde, kan ik niet omschrijven. Mijn antipathie verdween. Ik maakte plaats voor verwondering. Al de stress, de spanning, de depressiviteit, de zorgen verdwenen als sneeuw voor de zon. Ik was er helemaal beduusd van. Dat was mijn eerste kennismaking met hem, de rabbi uit Nazareth. Lang heb ik toen niet meer in bed gelegen. Van die man, daar moest ik meer van weten. En ik ben in de kamer gaan zitten. En het was gezellig en de gesprekken liepen uit. En op een gegeven moment ben ik de tafel gaan dekken. En ik mocht zelfs eten voor hem opdienen. En dat is heel bijzonder. Want dat is normaal gesproken bij ons mannenwerk. Ik kreeg het gevoel dat ik door hem op één lijn werd gezet met de mannen. En zo had hij veel meer van die eigenaardigheden. Hij had er helemaal geen moeite mee om op de Sabbat te genezen. Al die rabbijnse regeltjes, hij veegde de vloer ermee aan. Hij negeert ze gewoon. En als hij met je spreekt, zo zeggen de mensen, is het net alsof je wordt bevrijd van iets. En zo ervaar ik het ook. Ja, het is net of er iets openbreekt bij je. En na het eten begon het pas echt. De genezing van de dorpsgek en de synagone was als een lopend vuurtje door de omgeving gegaan. En toen de zon onder was, en het einde van de Sabbat inluidde, kwamen de mensen hun zieken brengen. Van heinde en ver kwamen ze. Mijn huis was net een dokterspraktijk. Ze kwamen. Kreupel, steunend op een stok binnen. Anderen werden gedragen. Het was een komen en een gaan. En hij, Jezus, hij ging maar door. Prachtig om te zien. En de ieder die bij hem kwam, keek hij zo indringend aan en streng. Maar ook bewogen. Verdrietig, maar ook zo liefdevol. Hij verbood ze te spreken. Net alsof hij in de persoon nog een andere persoon zag. En dan zei hij, zwijg, ga van hem uit en kom nooit meer terug. Ik begreep er helemaal niks van. Maar ik genoot wel, want je zag die mensen onder zijn handen veranderen. En ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar het was gewoon geweldig om te zien. En er gebeurde iets met ze. En ik heb het zelf ook ervaren. Maar ik kan het nog steeds niet onder woorden brengen. Het was met dagje wel. Ook die nacht deed ik weer geen oog dicht. Maar nu door iets anders. Ik voelde me beschaamd. Van mijn vooroordeel over deze man, over Jezus van Nazareth. Ik piekerde. Voor een deel was ik wel opgelucht, maar toch hield het me bezig. Hoe nu verder? Petrus ging met hem mee. Oh ja, dat stond vast. Ik ben mijn bed maar uitgegaan, maar slapen kon ik niet. En het was lekker weer buiten en ik ben maar in de stoel naast de deur gaan zitten. En toen, zo tegen 1:15 in de morgen, kwam hij naar buiten. Ging hij weg. Hij draaide zich om en glimlachte naar mij. En toen ging hij de heuvels in. Of hij ook niet kon slapen. Tot zover het verhaal over de schoonmoeder van Petrus. Lieve mensen, vaak heb ik tegen deze teksten aangekeken. Simon, Andreas, Johannes, Jacobus, volg mij. Is het niet alles uit hun handen vallen? Ze lieten alles liggen en volgden hem. Onvoorstelbaar. Met het voorgaande verhaal heb ik willen aangeven dat het volgen van Jezus niet zonder slag of stoot verliep. Daar is over gesproken binnen die gezinnen. En niet zo zuinig ook, althans in mijn beleving, zoals ik het lees. En komen deze roepingen heden ten dagen ook nog voor? Nou, één op één zoals Jezus dat met de discipelen deed, niet. Maar wel anders. Nog steeds zijn er mensen die die roep verstaan, volg mij. Veel mensen dragen die echo van volg mij in zich mee. Dan zwak, dan sterk. Ach wat, ik? Zou ik daar geschikt voor kunnen zijn? Nee, ik niet. Dan moeten ze die brave moeder nemen, of die zuster. Die is veel beter, weet je wel. Nee, ik niet. Alleen u ook. Alleen er moet een aanleiding zijn. Een aanleiding waarbij je niet meer terug kunt. Dat kan van alles zijn overigens. Een aanleiding die je zo motiveert dat je alles of bijna alles opzij zet. En dan begint het pas. Dan begint het gevecht met je vriend, je vriendin, je vrouw, je man, je ouders, je schoonouders, je familie. Ik zal u een voorbeeld noemen. In het jaar 2000 werd er in een van de landelijke bladen het verhaal verteld over Rachaela Fassara, een Italiaanse zuster. Ze zal ongeveer van mijn leeftijd zijn nu. Toen ze nog een puber was, leefde ze er prettig op los. Niets was haar te gek. En een vriendin van haar, van een jaar of 17, die zei ze een keertje, Rachaela, ga eens met me mee naar de kerk. Och ja, kan ik wel eens doen, zei ze, waarom ook niet. En toen ze die morgen in de kerk zat, toen bedankte de plaatselijke priester, die bedankte de parochianen voor het werk wat ze de afgelopen tijd hadden gedaan. Er was kennelijk was er festiviteiten geweest en er was nogal wat werk verzet. En Rachaela die hoorde dat. En die zei van, die mensen worden allemaal bedankt. En ja, ik voel mezelf niet aangesproken. Maar op dat moment werd ze wel aangesproken, maar op een andere wijze. Zij voelde zich beschaamd worden. Zij zei van, ik heb nog nooit iets voor die Jezus gedaan. Ik heb nog nooit iets voor de kerk gedaan. En op dat moment werd zij daar aangeraakt in die kerk. Zo vertelde ze later. Op dat moment nam ik een besluit. En onderweg naar huis heeft ze met haar vriendin erover gesproken. Toen ze thuis kwam, toen zei ze tegen vader en moeder van, paps, mams, ik wil missiezuster worden. Het huis was te klein, want zij bracht namelijk geld in. Het was een gezin dat arm was. En haar geld kon niet gemist worden. Ik ga het toch doen, zei ze. Vader die sprak hele krasse taal. Die zei, ik ga nog liever dood om dat toe te staan. Maar ja, je ziet het maar weer, het bloed kruipt waar het niet kan gaan. Toen ze 19 jaar was, ging ze alsnog de opleiding in voor missiezuster. Alleen door zo'n simpele opmerking van dankjewel parochiaan voor al het werk wat jullie gedaan hebben. Eigenlijk stelt het niks voor. Maar zij werd daardoor geraakt. Geraakt in de zin van, ik wil ook iets voor die Jezus gedoen, volg mij. Die echo, die heeft ze op een of andere manier opgepikt. Toen ze klaar was met haar opleiding, is ze naar Oeganda gegaan. Dan kreeg ze een meisjesschool. 139 meisjes daar, die zijn door rebellen, zijn ze opgepikt uit haar school gedaan. En ik laat jullie fantasie maar werken, maar in Oeganda was er toen van alles aan de hand. Met rebellen en jonge vrouwen. Met gevaar voor eigen leven is ze naar die rebellenleider toegegaan. En heeft ze gezegd van wat jij doet is niet goed. Ik wil mijn meisjes terug. Ze heeft 109 meisjes teruggekregen. De rest is in de rimboe gebleven. En zo af en toe kwam er eens eentje terug. Maar op een bepaald moment was er een deadline. En toen waren er 21 meisjes. Waren nog steeds spoorloos. Zoek. Niemand wist waar ze waren. Ze is naar de VN-secretaris geweest. Ze is naar de paus geweest. Ze is naar Clinton geweest van de Spelen toen in die tijd. Om een invloed aan te winnen bij de rebellenleiders in Oeganda van, geef die meisjes terug. En toen was ze in Nederland en toen had ze dat interview met dat landelijk dagblad. En dan komt er een van de medewerkers komt naar haar toe en die geeft haar zo'n klein kattenbelletje. Geeft ze haar zo. Rachela die kijkt. En op dat moment stokt haar interview. Waarop de briefje staat van 21 kindertjes, 21 meisjes, gezond en wel terug. Ze was er stil van. Ik ook. Wat bewoog haar? Wat beweegt al die mensen op deze wereld die zich inzetten voor Gods Koninkrijk? Enige tijd geleden, dat was in de herfstvakantie, vorig jaar, was ik in Kenia met het kindsponsorprogramma Compassion. Als je ziet met hoeveel liefde en bewogenheid die mensen daar bezig zijn, onder erbarmelijke omstandigheden, in de sloppenwijk van Kibera, dat ligt aan de rand van Nairobi. Je kunt je het niet voorstellen hoe dat eruit ziet daar. Verschrikkelijk. Dan vraag je je af, hoe houden ze het vol? Mensen als u en ik, die huis en haard hebben verlaten, ontberingen moeten doorstaan om bij anderen verlichting te brengen. Om anderen warmte en geluk te geven. Om anderen het woord van Jezus te brengen. Zij geven gevolg aan die echo. Volg mij. Een onweerstaanbare roep. Wat beweegt al die mensen en al die andere mensen om er steeds maar weer tegenaan te gaan. Om op weg te gaan, soms met de moeder wanhoop. In de wetenschap dat het dweilen is met de kraan open. Zij geven gevolg aan die echo van volg mij. Weet u, lieve mensen, wat wij vaak doen? Ik pak even Haiti op uw netvlies. Als we dergelijke verhalen horen, dan trekken we onze portemonnee, geven een royaal bedrag en daarmee is het verhaal weer tot een goed einde gebracht. Ik wil niet beweren dat geld geven geen goede zaak is, want zonder geld kom je er natuurlijk ook niet, dat begrijp ik. Maar laten we één ding vooral niet uit het oog verliezen. Diaconie, geld geven, is op zich, bijbels gezien, geen doel, is niet de hoofdzaak. Dat wil Marcus ons vanmorgen hier ook laten weten. Nee, Petrus, we gaan naar andere plaatsen, opdat ik ook daar predik, want daartoe ben ik uitgegaan. En Lucas valt Marcus bij in hoofdstuk 4. De diaconie van Jezus in de vorm van genezing heeft hem razend populair gemaakt. Maar Jezus wil geen vaste huisarts en praktijk in Capernaum. Ja, maar iedereen zoekt u, zegt Petrus. Ja, Petrus, dat klopt. Maar wie zoeken zij? Zoeken zij de brenger van de blijde boodschap? Of zoeken zij de tovenaar, de geldschieter, om maar met onze woorden te spreken? Jezus geeft op de vraag van Petrus, we gaan een klip en klaar antwoorden. En hij zegt, we gaan niet terug. We gaan naar andere plaatsen, opdat ik ook daar prediken. Want daartoe ben ik uitgegaan. En uit die woorden blijkt, dat het voornaamste blijft en voor ons christenen een heilige plicht is om het uit te dragen, zo staat er in Matthäus 28 vers 19. Gaat dan heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert onderhouden, dan moet je ze eerst wat leren, want anders kun je niks onderhouden. Al wat ik u bevolen heb, en dat is een klipklare opdracht van Jezus. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat wel. Hij laat je niet modderen. De Heilige Geest gaat met je mee. Hij geeft de opdracht. We hebben het gezongen. Vrede, zei u. Gelijk mij de Vader zond, zo zend ik ook u. Ik heb de wil van mijn Vader gedaan. En ik wil ook dat jullie dat doen, zegt hij. Ook hier in Noordwijk. Wat ik u zeg in het donker, zeg het in het licht en schreeuwt het van de daken, zegt Matthäus. En dat is ook van toepassing. En wat ook van toepassing is hier in Noordwijk, is ook een oud liedje, wat ik vroeger ook op school gehoord heb. Roept uit aan alle stranden. Nou, jullie hebben een strand hier, dus dat moet kunnen. Verbreid van oor tot oor, verkondigt alle landen. het evangelie hoort. Roept uit de Heer der Heren als alle volkeren vriend. De volkeren moeten leren wat hun tot vrede dient. Verbreek de vreemde altaren en bouw des Heren huis. De wereld moet zich scharen om het kruis. De doven moeten horen, onkundigen verstaan. De blinden heilicht gloren, de kreupelen leren gaan. De treurenden vergeten hun leed en droefenis. En al wat arm is weten dat daar een heiland is. Roept uit aan alle stranden, verbreid van oor tot oor, verkondigt alle landen het evangeliewoord. Je hoeft het niet alleen te doen, samen, twee aan twee, zoals de Heer ze ook uitzond. Ik doe jullie een belofte, ik ga met jullie mee als jullie gaan evangeliseren. Deal? Deal? Ik hoor het. Nee, ik zie het. Lieve mensen, Jezus gaat op preektournee. Zo laten onze evangelisten weten. Dat sluit wonderen niet uit. Maar voorop staat het evangelie. En dat is de kerk waar wij als gemeente op drijven. Nergens anders op. Dus, de paden op, de lanen in, de straten in, de stranden op met flinke pas. Haast u, want 95% van de Nederlandse bevolking is geen wedergeboren christen. Haast u, de tijd is kort. Amen. Zing het aangegeven lied. Gebeden willen wij God danken en voorbeden doen. Er zal een moment van stilte zijn voor persoonlijke dank of beden. We willen de gebeden afsluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laat ons bidden. Heer, als u ons roept, wil dan dat uw roepstem door ons wordt verstaan. En wij met u meegaan. Wil als u zegt, volg mij, dat we dan lopen aan uw zij. Met een onverzadigbaar verlangen aan uw lippen hangen. Naar dat wat u ons te zeggen heeft en horen wat u beweegt. Dat wij daarnaar zullen handelen en in uw wegen wandelen. Dat wij met uw bewogenheid het woord verspreiden, wijd en zijd. Opdat ook anderen veranderen door uw liefdewoord. En dat u ook voor hen op Golgotha werd doorboord. Geef ons blijde vrijmoedigheid en geestelijke kracht om te doen wat u van ons verwacht. Heer, wij bidden u voor uw kerk, voor de eenheid in de kerk, voor alle gemeenten, voor onze geloofsgemeenschap, voor het meeleven van jongeren en ouderen, voor al haar voorgangers. Heer, wij bidden u voor de mensen die getroffen zijn door natuurgeweld, in het bijzonder de bevolking van Haiti. Heere God, zij zijn hard getroffen en al zo vaak. Heer Jezus, u zei dat deze dingen moeten geschieden, maar het is zo moeilijk voor ons om dit te verstaan. Goede God, u die ieder schepsel op deze aarde kent, wees met hen begaan die u om ontferming aanroepen en wees hen tot troost. Heer, wij danken u voor de vrede en de rust waarvan wij mogen genieten in ons land. Ten opzichte van veel landen en werelddelen zijn wij door u begenadigd, Heer. Genade is het, Heer, wil ons dat laten beseffen. Wij hebben aan niets gebrek. Wat dat betreft, Heer, zijn wij gezegende mensen. En daar danken wij u voor. Heer, wij bidden u voor alle mensen die hopeloos ontspoord zijn en hun leven niet meer op eigen kracht op koers weten te houden. Wij bidden u voor mensen die door deze wereld worden verleid tot gebruik van verslavende middelen en daarvan nu afhankelijk zijn. Heere God, breng een inkeer in hun lot. Wij bidden u voor heel deze wereld, Met al die mensen die zo wanhopig op zoek zijn naar geluk. Heere God, help hen het ware geluk te vinden in de persoon van Jezus Christus. Heer, u kent al onze omstandigheden. We bidden u in de gemeenschap met allen die zich tot u wenden en plaatsvervangend voor hen die daartoe door ziekte of om andere reden niet in staat zijn. Wil hen die lijden of ziek zijn en graag beter willen worden, genezing en genezingskracht geven. In het bijzonder gedenken wij mevrouw Verstegen die een ongeval heeft gehad. Wil ook haar nabij zijn. Wil de kwetsuren, wil die genezen, Heer. En wil ik haar spoedig weer de oude laten zijn. Dat ze weer mag deelnemen op een normale manier in deze wereld. Dienstbaar mag zijn. Heren, wij zijn uw kinderen, zonen en dochters. Door Jezus Christus zijn wij verlost en gerechtvaardigd. En daardoor erfgenamen van u. En mag genezing ons deel zijn. Uw striemen bracht ons genezing. U heeft er al voor geleden aan het kruis. Dat geloven wij en dat beleiden wij, Heere God. Wij danken u voor het wonder van de genezing. Dat u troost, steun en bemoediging geven aan hen die hun geliefde missen. Heere, u kent ze. Wees hen een steun en toeverlaat. Dank u wel, Heer, voor de troost. Wilt u nabijheid schenken aan hen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. En leven in de angst van de nabije dood. Geef hen verlichting, Heere God, en omringen met uw liefde in de laatste levensuren. Wees hen nabij. Dank u voor hen die herstellende zijn en genezing hebben ontvangen. Mogen zij verder aansterken om in deze wereld weer dienstbaar te kunnen zijn. Wil allen bemoedigen die u om wat voor reden dan ook nodig hebben. Geef hen een gevoel van geborgenheid. Wees ons nabij en ontferm u over ons allen. Dat u onze persoonlijke dank en of nood, alsmede ons verborgen verdriet en zorgen, die wij alleen aan u durven toevertrouwen en een moment van stilte horen. Heer, hoor er van onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons in de naam van uw lieve Zoon Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zingen wij een geloofsbelijdend lied. 289 uit de Evangelische Liedbundel.
Thank you.
is er nu gelegenheid om uw offergave te geven. En daarna zingen we ons slotlied, gezang 293, uit de evangelische liedbundel, op de melodie van De Roos. Oh, wacht even. Ja, is het zwaar. Het staat er goed, maar ik zeg het verkeerd. Heen in vrede en de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen.